bent met hem bezig geweest in de afgelopen tijd om de woorden voor te bereiden die hij vandaag hier mag brengen. En we bidden, Vader, of u hem daarin ook wilt ondersteunen door uw geest, want zonder uw geest kan dat allemaal niet vruchtbaar zijn. En we bidden dat u hem de rust wilt geven en de juiste woorden. En we bidden dat onze harten ook allemaal open mogen staan om te ontvangen wat u ons wilt geven. We danken u dat u ons wilt zegenen, ook hierin door uw woord. Amen.
Amen. Dankjewel. Ja, het is inderdaad een stukje leger, maar dat geeft allemaal niks. We hebben ook mensen thuis, of misschien zelfs op een vakantieadres die meekijken. Fijn dat jullie er ook zijn. Ja, ik doe toch mijn bril erbij op, want anders wordt het wat lastig voor mij. Ik mag jullie vanochtend wat mooie dingen vertellen, wat mooie waarheden ook met jullie delen. En ik mag het hebben ook met jullie over het huwelijk. En ik heb een vierluik gemaakt, dat is altijd makkelijk, mensen vinden dat fijn om van tevoren te weten. De eerste is de instelling van het huwelijk, het bevestigen van Jezus door het huwelijk, het profetisch beeld van het huwelijk en hoe stap je nou eigenlijk het huwelijk in. Het ene stuk zal iets langer zijn dan het andere stuk, dus... En als het goed is, een beetje meezit, zijn er heel veel dingen gewoon bekend. Dus dat schiet het alweer lekker op. De rode lijn is dus het huwelijk wat we mogen vertellen, maar dat is ook de rode lijn in de Bijbel, in Gods woord. Als je er eigenlijk naar kijkt, niet alleen heeft God het zelf bedoeld, maar hij begint er al mee in Genesis. Vervolgens, daar is hij de huwelijksbemiddelaar tussen twee mensen. Vervolgens in het Oude Testament laat hij zich noemen als man. Man. Geen geloofstaande van de vrouw. Het volk Israël is hij zijn man, de bruidegom. In het Nieuwe Testament begint Jezus met eerste handeling op een bruiloft. Maar aan het laatste boek van de Bijbel eindigt ook weer met een bruiloft. Dat is ongelooflijk tussen Jezus en de bruidegom, zijn heiligen. Ja, daar staat, begint het eigenlijk met halleluja, want de Heere, de almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich voorbereid, gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich smetteloos en met fijn blinkend linnen te kleden. Dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen, van ons. Hoe mooi is dat? Maar laten we beginnen bij het begin in Genesis. Genesis 1. 26 voor zij die hun eigen Bijbel mee hebben genomen. Ik projecteer het niet. Mooie stimulans om zelf je Bijbel mee te nemen. Maar we lezen het wel rustig voor. De mens is het enige schepsel dat God gemaakt heeft naar zijn beeld. Dat staat in 1 Genesis 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Dus niet zoals de aap. Of het toeval. Of ook niet uit die ene cel, dat oersoepje. Nee, naar het beeld van God zelf. Naar zijn goddelijk beeld zijn we gemaakt. We zijn niet gelijk aan God, maar we lijken op hem. En God heeft ook het huwelijk zelf bedacht, ingesteld en uitgevoerd. Dat lezen we in Genesis 2, hoofdstuk 2, vers 18. En ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Let op, God zegt dat. Niet dat de mens niet alleen moet zijn. Adam had er niet eens over nagedacht als je het hele stuk leest. Hij was zich niet eens bewust van de behoefte van op dit gebied dat hij iemand nodig had. En dan in vers 22. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Dus 1, Adam wist helemaal niet dat hij een vrouw nodig had. Dat had God bedacht. God vormde de vrouw, maakte de vrouw. God wist wat voor partner die nodig had. En vervolgens bracht God diezelfde personen bij elkaar. Adam hoefde niet eens te zoeken. God bracht hem erbij. En ik ben ervan overtuigd dat God ook op die manier een partner voor ieder van ons zo aan het voorbereiden is. En de voorbereiden begint al heel jong hoor, ook als je kind bent, 8, 9 jaar, 14, 15, zo gaat het door. God helpt ons en bereidt ons voor. En wat hij ook nog bepaalt is op welke wijze we mogen leven. Hij bracht op welke manier we de relatie mogen hebben. Want hij zegt in vers 24, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En ze gaan zijn vrouw hechten, of aankleven, zoals in de oude Statenvertaling. En zij zullen tot één vlees zijn. Nou, het laatste is het doel ook van het huwelijk, één zijn. Eenheid. Ten diepste eenheid van geest, ziel en lichaam. In die volgorde. Ja, want je geest communiceert met de Heilige Geest. En als het goed is, zit de Heilige Geest, Jezus, op de troon van jouw hart, van jouw ziel. En je ziel en je hart, die stuurt de rest van het lichaam goed aan. Dus op die manier kun je ook de eenheid erin hebben. Laten we weer teruggaan naar hetzelfde vers. Beginnen we weer. Daarom zal een man en zijn vrouw zijn vader en moeder verlaten. Nou, bij het verlaten van het ouderlijke huis, ja, gaat de man eigenlijk weg ook onder het gezag van dat huis, wat in dat huis aanwezig is, van zijn vader en van zijn moeder. En komt er ruimte voor een nieuwe eenheid, rechtstreeks van God samen een nieuwe eenheid te vormen. Het losgewaken gebeurt niet altijd. We hebben heel veel culturen waarbij het heel gebruikelijk is, is dat als iemand gaat trouwen, dan komt die vrouw erbij en die mogen dan samen in het huis, een stukje bovenop gebouwd of daarnaast gebouwd, die komen eigenlijk bij die familie inwonen. En het zou maar zo kunnen dat dat een van de redenen is, het niet onder dat gezag uit kunnen komen, om zo maar te zeggen, dat er wat strijd is. Soms hoef je niet eens bij elkaar te wonen, maar dat er wel strijd is tussen de families. Moeizucht. Ouders moeten leren ook op dat vlak kinderen los te laten. Ruimte te geven om zelf een nieuwe eenheid te vormen. Niet makkelijk, vind ik als papa, maar het is wel de bedoeling. En dan gaan we verder, tweede deel van die zin. En zich aan zijn vrouw hechten. Het één worden in denken, in één worden van geest. Dat kost tijd. Tijd om elkaar te leren kennen, met spreken, met in wensen, in visies. Hoe denk jij, hoe sta jij in het leven, hoe kijk jij naar God? Wat wil je eigenlijk uit het leven halen, wat is je verlangen daarin? Samen een relatie opbouwen. Samen Bijbel lezen, bidden. Toen ik daar bezig mee was, toen dacht ik eigenlijk aan mijn eigen tijd dat ik wat verliefd was. En nou ja, wat verliefd, best wel verliefd, ja. En wat doe je dan? Moet je voorstellen, voor de jongere mensen, geen social media. Dus een telefoon in je zak had je niet. Als je mazzel had je een vaste telefoon. Nou, ik woonde op mezelf. Ja, ik had niet altijd een telefoon, afhankelijk van waar ik woonde. Ja, internet had ik wel. Ik had een e-mailadres op de universiteit. En dan kon ik e-mailen naar degene die drie stoelen verderop zat. Of als ik het e-mailadres op een of andere miraculeuze wezen achterkwam, kon ik e-mailen met iemand anders op een andere universiteit of een andere kant van de wereld. Nou, je snapt natuurlijk dat dat geen succes was. Dus het enige wat overbleef was brieven schrijven. 1, 2, 3 brieven soms per week. Nou, en als het dan over en weer gaat, dan kruist dat nog wel eens. Dus dat kost wat tijd om elkaar te leren kennen. En wat bedoelde je nou? En dan heb je al iets anders gezegd. Maar het was best een mooie manier om elkaar beter te leren kennen. Nou, dat is een voorbeeld van hoe je aan elkaar gaat hechten. Wanneer je hart deelt, vriendschap krijgt. Maar soms is het ook best moeilijk. Dat is als je elkaar zo goed kent. Dat kan een vriendschap zijn, dat kan een relatie zijn die nog een stap verder gaat. En dat het ook heel pijnlijk is als dat gebeurt, als dat losscheurt. Dat doet pijn, dat is soms een rouwproces. Dat is ook de reden dat dat zo goed aan elkaar vastzit. Dat is wel het doel, maar als het misgaat, dan is dat wel pijnlijk. Dan gaan we naar het einde van de vers. En zij zullen tot één vlees zijn. Nou, dat kunnen ze dan inderdaad ook. Als je elkaar zo goed kent, dan is ook dat verlangen daar, dat je gemeenschap hebt met elkaar. Je kent elkaar goed. Je vertrouwt elkaar. Je bent veilig in het huwelijk. En er is geen schaamte meer dan. Dat staat er ook achteraan. Vers 25. En ze waren beide naakt. Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. Nou, dat is iets wat in onze tijd toch wel iets heel bijzonder is. Hoewel sommige mensen dat helemaal niet zo'n probleem lijken te vinden. Maar dat is wel die volmaakte eenheid. Dat is hoe God het bedoeld heeft. En ook dat geldt voor ons vandaag. Wat houdt dat in? Ja, we trouwen niet omdat wij het zo heel graag willen of dat wij het hebben bedacht. Nee, God wil dat. Dat is zijn plan. En hij zal zo, de man die in Christus is, die God vertrouwt, zal God een partner voor hem kiezen en voorbereiden, zodat ze inderdaad bij elkaar passen. En ook de vrouw gaat hij voorbereiden en zorgen dat ze bij elkaar passen. En de vrouw ook laten zien dat hij die man mag vertrouwen, dat hij God leert vertrouwen daarin. Zo ook de man. Dat ze uiteindelijk bij elkaar kunnen komen. Het einddoel is steeds hetzelfde, net als bij Adam en Eva, de volmaakte eenheid naar geest, ziel en lichaam. En nu zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat een beetje ouderwets vinden, of onrealistisch, misschien zelfs overgeestelijk. Maar God is onveranderlijk. We mochten er net zo ook zingen, dat hij dezelfde is, altijd. Hij is gisteren, heden en in de toekomst is hij dezelfde. En de waardepapieren van Gods koninkrijk zijn niet onderhevig aan inflatie of devaluatie. En zijn standaarden ook niet. Er is geen slijtage of mot die het aantast. Wat God instelde is bevestigd ook door Jezus in het Nieuwe Testament. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Dus Jezus vindt het namelijk een heel belangrijk. We gaan naar, voor zij die het willen opzoeken, Johannes 2. Jezus vindt het huwelijk super belangrijk. Waarom? Nou, we gaan kijken naar het huwelijksfeest in Cana. Jullie kennen het verhaal wel, zo'n 2000 jaar geleden was er een huwelijksfeest. En waarom weten we dat van? Jezus was uitgenodigd. Jezus kende de bruid en de bruidegom. En ja, dan mag je er ook bij zijn. En voor zij die de geschiedenis uiteraard kennen, is het wel zo dat dat ook het begin is van Jezus' bediening. En dat is eigenlijk een hele stille begin, heel stil begin geweest. Nou, op het feest gaan ze verder. En je hebt een feest, dat duurt dan een week. En ergens in die week, op een gegeven moment, is die wijn op. En ja, dat wordt wel een probleem. Want zonder wijn, geen feest en geen feest op je huwelijk is een drama. Wordt vaak met de hele gemeenschap gevierd. En dat is best wel een vernedering. Jezus vindt het belangrijk dat het bruiloft een succes wordt. En hij doet dat heel voorzichtig. Niemand weet ervan, behalve dan de slaven en Maria die het vroeg. Verder weet er helemaal niemand van, geen enkel van de gasten. En hij zegt dat ze water moeten pakken, 600 liter water. En dan zegt die man, die ceremoniemeester, die zegt, hey, wat is dat? Vers 2, vers 10. Iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, en de smaak niet meer zo goed is natuurlijk, daarna de mindere. En u hebt de goede wijn tot nu bewaard. Wat gebeurt hier? Waarom doet Jezus dat? Nou, hij toont dus hier wel aan dat hij graag wil dat het huwelijk een succes is. Superbelangrijk, want zoals ik net al zei, dat wordt een vernedering als er niet genoeg wijn is. En de focus die Jezus hier heeft, aandacht op het huwelijk zoals God het bedoeld heeft, alle ingrediënten mogen er zijn. Maar het belangrijkste is de diepgaande intieme relatie. Dat is zijn verlangen, dat er ook die ruimte is. Als je een huwelijk begint en dat is een debakel in het begin, het is een drama, dan is dat niet fijn. Alles moet mooi, goed, perfect zijn. En dat is ook zijn verlangen voor zijn huwelijk. Hè? Als je dat leest in Openbaring 19, vers 6, dan staat er, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. We hadden het net wat uitgebreider gelezen. Zij verlangt ook zelf naar zijn huwelijk. Dan wel een huwelijk zoals God het heeft ingesteld. Wat bedoel je? Nou, ja, Jezus verwierp de standaard die in zijn tijd eigenlijk ook al werd gebruikt en gangbaar was. Staat in Matthäus 19. Matthäus 19 vanaf vers 4. De fariseeërs kwamen met een vraagstuk over het huwelijk. En Jezus antwoordde en die zei toen tegen hen van, goh, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, God zelf, hen vanaf het begin, van het begin af mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vrouw en zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God heeft samengevoegd, laat de mens dat niet scheiden. Hij begint met dat zinnetje in den beginnen. Nu is dat voor ons gewoon in het begin. Maar de fariseeën snapten heel goed, want zij spraken dezelfde taal, dat het gelijk de titel was van het eerste boek in de Bijbel, Genesis, Bereshit. In het begin. Dus hij haakt gelijk terug aan wat God heeft gezegd. En wat God zegt, dat geldt voor ons allemaal. Nou, een fariseeën is die zeggen, ja, ja, het gaat verder. We hebben nog wel iets. Er staat ook nog meer in. Er is ook een bepaling in de wet van Mozes. En die leert ook dat echtscheiding bijvoorbeeld onder andere redenen dan overspel toestaat. God heeft het onderwijs gegeven. Daar gaat het over. Dat van Mozes zeggen wij zo wel, dat is heel rigide. Maar eigenlijk mag je het ook vertalen als onderwijzing. Terwijl God de onderwijzing heeft, dat met als doel dat je mag leren, groeien, en je fouten verbeteren, vergeving is. Jezus antwoordt hun en die zegt, ja, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar in Genesis of in Bereshit is het niet zo geweest. Hij geeft aan dat die goddelijke standaard nu ook nog steeds van kracht is. Ook voor natuurlijk. Christenen die wedergeboren zijn, die zijn toch door de geest van God inderdaad, maar zijn toch een nieuwe schepping? Met z'n allen eens over zijn. God verandert ook niet. En mensen die wedergeboren zijn door Gods geest, zijn niet langer onderworpen aan de heerschappij van hun vleeselijke natuur. Maar aan de geest. En daarom geldt ook de goddelijke standaard voor het huwelijk die God zelf heeft ingesteld en door zijn zoon hooggehouden is in zijn tijd, ook voor ons nu. Waarom vindt hij dat zo belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk? Dat is een diepe verlangen waarom die mens heeft gemaakt, omdat hij helemaal aan het eind van de Bijbel ook zegt dat hij onder ons wil wonen. En het huwelijk is zijn enige voorbeeld dat hij, ja, wat hij vindt dat het meest dichter daarbij komt. En waar wij ons kunnen oefenen. En als dat niet lukt, heeft dat enorme impact op de maatschappij. Wat gebeurt er als het huwelijk niet meer in eer is in de maatschappij? Wat verandert er dan? Als je niet meer de vrolijkheid, het vieren daarvan, de vreugde daarvan kunt vieren. Dan is de barometer eigenlijk een beetje kapot. Een huwelijk is namelijk een barometer voor de morele en geestelijke klimaat van een land, van de maatschappij. Hoe durf ik dat zo te zeggen? Jeremia 25. Jeremia 25, vers 10 en 11. God spreekt daar en zegt, ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van vreugde, de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Verdwijnen doet dat, vreugde en blijdschap. En dan tegenovergesteld is dat je een mineur bent, misschien wat depressief kunt worden. De stem van de bruid en de bruidegom. Er zijn geen goede en betrouwbare relaties meer. Het geluid van de molensteen. Je kunt geen eten meer malen. Je kunt geen graan meer kopen. Financiële zorgen. En het licht van de lamp. Gods woord en gezag verdwijnt uit de maatschappij. Maar er is ook herstel. Een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 33. Als er weer herstel komt, is een van de eerste dingen die daarbij wordt genoemd, ook het herstel van het huwelijk als bron van vreugde, reden om feest te vieren. Het begint dan met uitleg in vers 10 van hoofdstuk 33. Zo zegt de Heer, in de plaats waarvan u zegt, ze ligt verwoest, zodat er geen mens en dier meer is, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens, geen inwoner en geen dier meer te vinden is. In deze plaats zal weer gehoord worden de stem van vreugde, de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom, de stem van de bruid, de stem van hen die zeggen, loof de Heer van de legermachten, want de Heer is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig en de stem van hen die in het huis van de Heer een lof overbrengen. God is goed. God heeft altijd het beste met ons voor. Nooit een beetje, nooit de helft, altijd. Dat is soms lastig om te geloven als het tegen je gevoel ingaat, maar dat is de waarheid. Hij is altijd goed. En daarom, als je het huwelijk in wil gaan stappen of er naartoe wil werken, ja, hoe bereid je je dan voor? God heeft een hoge standaard ingesteld, maar niet onbereikbaar. Voor ieder die God volgt, zijn er veranderingen in hun dingen, daar ze mee bezig zijn, in hun denken, handelen, verlangens, dromen, wensen. Daar hoort ook het huwelijk bij. Denk maar eens met name voor de mensen die getrouwd zijn, hoe ze het huwelijksbootje ingestapt zijn. Hoe je hebt voorbereid. Paulus legt een stukje uit hoe hij vindt dat je kunt voorbereiden. Ik ga niet alles benoemen, dat is heel breed. Romeinen 12. Eerste vers. Paulus legt uit van, goh ja, hoe ga je dat dan verder? Hoe kun je je toewijden aan God? Hij zegt dan ook, ik roep u daar dan toe op, broeders en zusters, zielsgenoten. Vind ik een mooiere vertaling. Door de ontferming van God om uw lichamen aan God te wijden. Te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. En dat is uw redelijke eredienst. Godsdienst. Nou, dat is natuurlijk een beetje een vreemde zin. In het Oude Testament weten we dat de dieren die geofferd werden, die werden eerst gedood en op het altaar gelegd. En het altaar heiligde de dieren, het offer. In het Nieuwe Testament vraagt God door monden van Paulus aan iedere volgeling zijn of haar lichaam op het altaar bij het kruis van Jezus te brengen. En het kruis zal ons heiligen. Maar het moet wel een levend lichaam zijn. Een lichaam dat actief is en vol overgave in zijn dienst kan treden. Beide offers zijn volledig. Niets mist er, niets wordt achtergehouden. Kiezen heel vaak, en er wordt ook gevraagd, wil je hart aan Jezus geven? En dan gaan de handen omhoog, als een beetje mee zit. En je hart, zoals we net zeiden, bestuurt je lichaam. Maar heb je ook wel eens bewust je lichaam aan God gegeven? Wat is dat effect van als je vol overgave doet wat Paulus zegt, je lichaam overgeeft aan God, ook bij het kruis? Het eerste wat er gebeurt, is dat jouw lichaam heilig wordt gemaakt. Heilig. Dan, als je heilig bent, zoals we in Genesis lazen, die twee zullen tot één vlees zijn. Je bent geheiligd, je kunt schoon, rein het huwelijk intreden. Maar als je rondom je heen kijkt, je kijkt in de maatschappij, maar ook in de gemeente, in de kerken, gebeurt er toch wel eens wat anders. En wat als jij dat bent? Sommigen misschien weten dat, sommige mensen weten niemand wat van. Maar wat als jij dat bent en jouw andere keuzes hebt gemaakt? Of dat je lichaam is misbruikt of wordt misbruikt, ontheiligd is. Misschien door alcoholmisbruik, drugs, buitenechtelijke of tegennatuurlijke seks. Of door nog meer andere dingen. Jullie weten wel waar het over gaat. Tast de waarde van je lichaam aan. En jouw lichaam, weten we ook, is bedoeld als tempel van de Heilige Geest. Kun je dan nog wel een heilig, rein lichaam in een huwelijk krijgen? Zonder schuld, schaamte of je vies te voelen. Dat kan. Door het altaar dat God ons aanbiedt, door het kruis van Jezus zelf, is die mogelijkheid om ook ons lichaam te reinigen en te heiligen. Het draait altijd om Jezus. Want 1 Johannes 1 vers 7 en 8 tot en 9. Want het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Vers 9, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw, rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinen van alle ongerechtigheid. En dan denk je, ja, Nou, dat is Johannes, die is vol liefde, die doet er wel eens een dekentje overheen. Mag je niet zeggen. Ook Gods woord, ook Gods waarheid. Oké, dan gaan we weer terug naar onze vriend Paulus. Veel meegemaakt, weet van alles. In zijn brief aan de Korinthe, hoofdstuk 1 Korinthe 9, vers 9 en 10. Dus hoop naar het belijden en waarheid. Hij begint dan ook van ja, als het niet helemaal lukt, hè, dwaal niet. Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dat is wel een hele gevoelige, dronkaards, lasteraars, rovers. Zij zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dwaal niet, zegt Paulus. Maar let op, nu komt het, nu komt de verandering. Want hij zegt wel van, sommigen van u zijn dat wel geweest. Misschien ik, misschien jij. Ik in ieder geval kan er wel iets van afpakken dat daar staat. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. In de naam van Jezus. En door de geest van God. Ik zal het nog eens zeggen. Maar u bent schoongewassen. Waardoor? Door het bloed van Jezus. U bent geheiligd. Waardoor? Door het bloed van Jezus Christus. U bent gerechtvaardigd door het geloof in de kracht van het bloed van Jezus. Zijn naam door de geest. Dat is onze weg. Weet je wat er dan gebeurt met die mensen? Diezelfde Corinthiërs. Sommigen onder u zijn dat wel geweest. Wat zegt hij dan later? In de tweede brief aan de Korinthe zegt Paulus met vreugde. Want ik heb beijverd. Ik heb mij beijverd voor u. Ik heb mijn best gedaan. En alles gedaan wat mogelijk is met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven, verbonden, aan één man met een hoofdletter. Aan Jezus. Om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. God kan herstellen. God kan je veranderen. Ook in je denken, ook in je lichaam, ook in alles wat je daarbij voelt. Wauw, wat een enorme verandering. Die diepte van vernedering, schande, schaamte. En dan, door het bloed van Jezus, vlekkeloos, gerechtvaardigd en geheiligd. Zo krachtig is het bloed van Jezus. Eerste effect op het lichaam is dus, door jezelf te offeren bij het kruis, een geheiligd lichaam. Het tweede effect van deze overgave, als je je geheel op het offer neerlegt, staat in het vers 2, Romeinen 2 vers 2. Ook een bekende tekst, waarschijnlijk kennen jullie een aantal van jullie die wel uit je hoofd. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Door jouw overgave kan God zelf door zijn Heilige Geest iets doen in jou, met jou, wat je zelf helemaal niet kan. Hij kan jouw denken vernieuwen. En vernieuwen is niet iets tijdelijks, dat is blijvend. En daardoor zul je worden veranderd in je gedrag, in je karakter. Jouw gedrag, jouw karakter, ja, van God. In jouw karakter en in jouw gedrag zal God zichtbaar worden. Stap voor stap gaat God dan ook je geheimen, zijn geheimen, met je delen. En zijn schatten tonen. En het oude denken wat we hadden, dat denken is het denken in het vlees. En dat is vijandschap tegen God. Maar hij gaat het goede, welbehagelijke en volmaakte bekendmaken. Spannend om die stap te zetten. We hebben het vandaag gezongen. Ik heb het al gezegd. God is goed. Hij is altijd goed voor je. Hij doet nooit iets wat slecht is of schadelijk is voor zijn kinderen. Maar ja, hoe kom je dan toch aan die gedachte? Tegenstander. De tegenstander zal daarentegen onophoudelijk, als je die keus maakt, jou bestoken met zijn leugens. Onophoudelijk. Jij zult de strijd moeten aanbinden. Leugens, zoals ik dat nu heb verteld. Totale overgave. Dat gaat je alles kosten. Wil ik dat wel? Dat wil je toch helemaal niet? Alles wat het leven leuk en opwindend maakt, raak je kwijt. Toch best prima wat je doet. Kan toch wel een beetje. Oh ja, ook een hele goeie. Ja, God zegt dat je dat en dat moet doen. Je wilt toch geen slaaf zijn? Toch je vrije wil? En trouwens, in zo'n leven is helemaal geen ruimte voor plezier. En die maat van jou, die vrienden, die vriendinnen, die ga je wel kwijtraken hoor, als je zulke gekke dingen doet, zulke rare dingen gaat zeggen. Oh ja. En als je toch bezig bent met God en gaat je denken veranderen, ja, dan ben je zelf toch niet meer, dan kun je toch jezelf niet meer ontwikkelen. Ben je toch zo iemand van heel lang geleden, zo die mensen konden niet eens nadenken. Bied weerstand. Bied weerstand tegen deze leugens. Wat gebeurt er dan? De tegenstander zal van je weggaan, van je wegvlieden. Want hij kan niet tegen de waarheid. Hij kan niet als jij het in het licht brengt bij God, met God. Maar als je dat echt wil staan en je hebt dat nog nooit gedaan, dan zul je toch echt een keus moeten maken, een beslissing. Gebaseerd op Gods woord. Want hij is goed. Zijn plan voor jou en mijn leven is altijd goed. En als je dat gaat doen, je gaat het ontdekken, dan zul je ook de tweede helft van de zin kunnen achterkomen. Dat het aangenaam is. Te doen wat hij zegt. En dat het zoals het hier staat, volmaakte wil is. Beter kan niet, hij heeft je gemaakt, hij weet precies waarvoor je gemaakt en bedoeld bent. Wat jij kan, wat je mogelijkheden zijn. Natuurlijk wil hij je daarin helpen. Ik kan in ieder geval zeggen dat het plan werkt in mijn huwelijk. Niemand kan je dwingen deze keuze te maken hoor. Ik niet, je buurman niet, God zelf niet. Hij kan je niet de keuze voor jou maken om zelf je lichaam aan God te wijden. Als een levend offer, actief, bereid om in zijn dienst te staan. En heilig. En voor God wel behagelijk. Kan je wel vertellen hoe je het kan doen? Alles wat er nodig is een beslissing van jouw kant, gevolgd door een eenvoudig gebed. Velen van ons hebben ons hart aan Jezus gegeven, en misschien wel vaker opnieuw een toewijding gedaan. Hebben jullie ooit je lichaam teruggegeven aan God? Ten dienste gesteld van God, volledig? Wil je volledig je hele lichaam offeren, zoals Paulus in Romeinen zegt? Geest, ziel en lichaam. Alles overgeven aan God? Ga dan staan. Ga maar staan. Als je de moed hebt, als je de keus wil maken. Iedereen vragen zijn ogen dicht te doen. Even korte tijd hebben dat je zelf mag nadenken of jij deze keus nog moet maken. Ook voor de mensen thuis, als je heilig en rein en schoon een huwelijk binnen wil gaan. Je wilt dat heilig laten worden door Jezus zelf. Ook thuis staan. Bid mee met mij. Heer Jezus Christus, dank u dat u uzelf aan het kruis heeft gegeven. Als een offer voor mijn zonde. Dat ik vergeving zou ontvangen en eeuwig leven. Op mijn beurt geef ik mezelf nu aan u. Ik leg mijn lichaam als een levend offer op uw altaar. Bij het kruis van Jezus. Van nu af aan behoor ik u helemaal toe. Maak mij hoe en wat u van me wilt maken. Leid mij waar u wilt dat ik heen ga. Ontvouw uw plan voor mijn leven. En dank hem. Dank u dat u mij hoort, mij ervaart. En dank u dat ik u toebehoor. Amen. Onthoud. Vanaf nu maak je niet meer jouw eigen beslissingen. Maar zoek Gods beslissingen voor je leven. Maak die je eigen. En is misschien moeilijk, maar God geeft altijd het beste aan een ieder die de keuze aan hem overlaat. Amen.